Goedenavond, gemeente. De kerkenraad heet u en jou van harte welkom in deze eredienst, waarin dominee K.M. Theo uit Voorthuizen voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is uit Exodus 1 en 2. Kerkdienst op zondag 18 november. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. In die dienst zal de viering van het heilig avondmaal worden gehouden. In de avonddienst om 6:30 hoopt eveneens dominee Van der Wind voor te gaan. In de dienst van nabetrachting en dankzegging op de viering van het heilig avondmaal. De collecten, er zijn vanavond 2 collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen beide collecten hartelijk bij u aan. Volgende week is de tafelcollecte bestemd voor de vereniging Op Weg met de Ander. Deze vereniging steunt mensen met een beperking. De voorzang is uit Psalm 118, vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Die sloof ik hem mijn leven lang. De kerkenraad wenst u, jou en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die zijn trouw bewaard van geslacht en tot in eeuwigheid. En die niet loslaten het werk waaraan zijn hand ooit is begonnen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we deze avonddienst vervolgen door samen te gaan zingen uit Psalm 93. En daarvan het eerste, het tweede, het derde en ook het vierde vers. We hopen vanavond stil te staan bij Exodus 2, waar Mozes op het nippertje gered wordt uit het donkere water van de Nijl. In Psalm 93, die zingt over het geweld van rivieren en van zeeën, maar vooral over de kracht van God, die daar in alle opzichten ver bovenuit gaat. En zo mogen we ons toezingen naar Gods trouw. We zingen Psalm 93 in zijn geheel. Goedkoop, deze zondagavond beleiden we ons algemeen niet te betwijfelen een christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van het Apostolicum, de 12 artikelen, in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En daarna zingen we als antwoord daarop uit Psalm 42, de bekende psalm, zoals een hert naar het water verlangt, zo verlangt onze ziel naar God, het eerste vers van Psalm 42. En ik nodig u en jou uit om in je hart het als volgt mee te beleiden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is en gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Maar op de derde dag, opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij ook zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Laten we samen bidden tot God dat Hij vanavond in ons midden is. Laten we bidden. Heere onze God, liefdevolle en heilige Vader, wij danken U dat wij vanavond hier in de kerk mogen zijn. Misschien vinden we dat heel vanzelfsprekend, want elke zondagavond staan de deuren van de kerk open en elke zondagavond zijn we welkom om onze plaats hier in te nemen. En toch is het alles behalve gewoon. We zongen zojuist Psalm 42, een bekende psalm, maar de dichter van dat lied verlangt naar U. Ja, hij verlangt zozeer naar U dat hij bij U in de tempel wil komen en het heiligdom van U wil binnengaan, maar de toegang wordt hem belet. Om allerlei redenen is hij te ver bij Jeruzalem vandaan. En zijn ziel schreeuwt naar U, maar komt er wel een antwoord? Heer, wij danken U dat U zo royaal en zo gul naar ons bent, dat wij week in week uit onder uw woord mogen zijn. En nu wij ook vanavond als gemeente bijeen zijn gekomen, beseffen wij heel diep, dat verdienen wij niet. Wij zijn niet beter dan die psalmdichter van Psalm 42. Wij zijn niet beter dan welk mens dan ook op aarde. Wij zijn allemaal van u losgeraakt, losgescheurd, losgebroken. Heer, wij danken u dat u desondanks ons vanavond de hand reikt en genadig naar ons toe wil komen. Heer, wij bidden u dan ook, geef dat vanavond niemand anders centraal staat dan Jezus Christus, uw Zoon, de gekruisigde die is opgestaan, de redder van de wereld. En wij danken u dat wij in en dankzij hem zozeer welkom zijn bij u, dat wij uw genade, uw liefde en uw vrede in ons eigen leven op het spoor mogen komen. Heer, wij bidden u, geef dat dat vanavond gebeurt, dat u zo dicht naar ons toe komt en wij zo dicht bij u, dat er een ontmoeting plaatsvindt in Jezus Christus, uw Zoon. Wees bij ons als we de Bijbel gaan lezen. Kom met uw geest naar ons toe. Geef dat we mogen ervaren dat dat geen eeuwenoude woorden zijn die ons vandaag niet zoveel meer te zeggen hebben. Maar geef dat wij mogen opmerken dat door die woorden heen u vanavond het woord neemt. En dat u een boodschap voor ons hebt hier in Bruchem. Ja, dat u door uw woord heen ons allen persoonlijk aanspreekt. Geef ons een open oren. Geef ons een open hart. Geef ons rust, concentratie, stilte in onze ziel. Dat we niet zo druk zijn dat de signalen van u eenvoudig weg langs ons heen gaan. En dat we ze niet eens opvangen. Heer, maar geef dat het woord van u in een geopend hart mag neerdalen. En zich daar mag nestelen, zodat we eruit leven gaan en helemaal bij u horen. Heer, geef ons zo een onvergetelijke dienst. Geef dat aan de ouderen. Het bijzonder ook aan de jongeren, ook in deze tijd. Geef dat zij ervaren dat u een levende God bent. Een God van redding. Een God die nu ook hun leven op het oog heeft. Werk zo krachtig door uw geest. En wees bij ons. Dat vragen wij van u. In Jezus' naam. Amen. Zoals gezegd gaan we vanavond uit Exodus lezen. En in de preek zullen we stilstaan bij Exodus 2, vers 1 tot en met 10, waar de geboorte van Mozes wordt beschreven. Maar ik wil graag ook als context, als kader, een stukje uit hoofdstuk 1 daarbij lezen. Dus we beginnen te lezen in Exodus 1 vanaf vers 8. En dan lezen we door tot en met vers 10. Van hoofdstuk 2. Dus Exodus 1 vanaf vers 8. Toen trad er in Egypte een nieuwe koning aan die Jozef niet had gekend. En hij zei tegen zijn volk, zie, het volk van de Israëlieten is talrijker en machtiger dan wij. Kom, laten wij er verstandig tegen optreden. Anders zal het talrijk worden en, mocht het zijn dat er een oorlog uitbreekt, dan zal het zich ook bij onze vijanden aansluiten en tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. Zij stelden daarom opzichters van herediensten over het volk aan, om het door zijn dwangarbeid te onderdrukken. Het bouwde voor de farao voorraadsteden Pithom en Raamses. Hoe meer zij het echter onderdrukten, hoe talrijker het werd en hoe meer het zich uitbreidde, zodat zij in angst verkeerden vanwege de Israëlieten. De Egyptenaren lieten de Israëlieten met harde hand voor zich werken. Zij maakten het leven bitter voor hen door hen zwaar werk te laten verrichten met leem en bakstenen en door allerlei werk op het veld. Al hun werk waarmee ze hen moesten dienen met harde hand. Bovendien zei de koning van Egypte tegen de vroedvrouwen van de Hebreeuwse vrouwen, van wie de naam van de een Sifra was en de naam van de ander Puha. Hij zei: als u de Hebreeuwse vrouwen bij het bevallen helpt en u let op de stenen baarstoel, dan moet u, als het een zoon is, hem doden. Maar als het een dochter is, mag ze blijven leven. De vroedvrouwen vreesden echter God en deden niet wat de koning van Egypte tot hen gesproken had, maar lieten de jongetjes in leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen bij zich en zei tegen hen: waarom hebt u dit gedaan, dat u de jongetjes in leven laat? De vroedvrouwen zeiden tegen de farao: omdat de Hebreeuwse vrouwen niet zijn zoals de Egyptische vrouwen, want zij zijn sterk. Zij hebben al gebaard voordat er een vroedvrouw bij hen is aangekomen. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed en het volk werd talrijk en zeer machtig. En het gebeurde, omdat de vroedvrouwen God vreesden, dat hij aan hen nakomelingen schonk. Toen gebood de farao heel zijn volk: al de zonen die geboren worden, moet u in de Nijl werpen, maar de dochters mag u in leven laten. Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij mooi was, verborg zij hem 3 maanden. Maar toen ze hem niet langer kon verbergen, nam zij voor hem een mandje van biezen en bestreek dat met asfalt en pek. Zij legde het kind daarin en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl. En zijn zuster ging op een afstand staan om te weten te komen wat er met hem gedaan zou worden. Toen daalde de dochter van de farao af om zich te wassen in de Nijl. Terwijl haar dienaressen langs de kant van de Nijl liepen, zag zij het mandje midden in het riet. Zij stuurde haar slavin om het te halen. Toen zij het opendeed, zag zij hem, het kind, en zie, het jongetje huilde. Zij kreeg medelijden met hem en zei: dit is een van de Hebreeuwse kinderen. Toen zei zijn zuster tegen de dochter van de farao: zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die dat kindje voor u de borst kan geven? De dochter van de farao zei tegen haar: ga. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen. En de dochter van de farao zei tegen haar: neem dit kind mee en geef het voor mij de borst. Ikzelf zal u uw loon geven. De vrouw nam het jongetje mee en gaf het de borst. En toen het jongetje groot geworden was, bracht ze hem bij de dochter van de farao en hij werd haar tot zoon. En zij gaf hem de naam Mozes, want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken. Tot zover de lezing uit Gods woord. Laten we, voordat we naar de stem van de verkondiging gaan luisteren, eerst nog een keer zingen met elkaar. En dat doen we opnieuw uit Psalm 42. En nu het 4e en het 5e vers. God is een God die uitkomst wil geven, juist als de nood groot is en als het gedruis van het water groeit. Laten we deze hoopvolle psalm van uitkomst en bevrijding samen zingen op weg naar de verkondiging. Exodus 2 dus vanavond, het gedeelte over de geboorte van Mozes. Gemeente des Heren, wat is uw favoriete Bijbeltekst? Een journalist legde deze vraag eens voor aan Lodewijk Asje, de voorman van de Partij van de Arbeid. En weet u welk antwoord hij gaf? Hij zei: bij mij is favoriet Exodus 2, het gedeelte van de geboorte van Mozes. En vervolgens gaf hij ook een toelichting. Daarbij werd hij zelfs best persoonlijk, vond ik. Hij vertelde: mijn eigen vader, die is tijdens de Tweede Wereldoorlog geboren. Het is een Joodse familie. En als Joods jongetje was hij daarom van meet af aan in gevaar. Hij is zelfs in een vuilniszak gestopt, vertelde hij. En zo hebben ze hem naar de stad Schouwburg in Amsterdam weten te smokkelen. En vanuit die stad Schouwburg is hij naar een onderduikadres gebracht. En daar is hij gebleven totdat de oorlog voorbij was. Dus net een beetje als Mozes. Op het nippertje, toch gered en in veiligheid gebracht. Nou, gezien die familiegeschiedenis, zijn eigen vader nota bene. Nou, dan begrijp ik heel goed dat zo'n politicus als Lodewijk Asje zich aangesproken weet door ons Bijbelgedeelte. Maar zou het hoofdstuk ook snel bovenaan uw lijst met meest geliefde Bijbelgedeelte komen te staan? Nou, ik hoop vanavond van wel, want bij de voorbereiding ontdekte ik: dit gedeelte raakt niet alleen aan thema's zoals de Jodenvervolging of de oorlog. Nee, onder ons gedeelte ligt eigenlijk nog een veel groter thema. En dat is het thema van redding, van verlossing. Onder onze tekst ligt als het ware de vraag: hoe gaat God als redder en verlosser te werk? En wat zie je daarvan in de wereld van nu? En hoe leer ik ook zelf, persoonlijk, God als mijn redder en als mijn verlosser kennen? Nou, laten we daar vanavond naar op zoek gaan, aan de hand van ons Bijbelgedeelte. En om te beginnen springt er dan wel uit dat die redding van God achter de schermen begint. En daarmee bedoel ik, als er in die tijd, zeg maar, kranten waren geweest, media enzovoorts, dan zou daar denk ik met geen woord gesproken worden over dat thema, over het thema van redding van Gods wegen. Nee, ik denk alle aandacht zou juist uitgaan naar die farao van Egypte, die zich, wees eerlijk, meer en meer als een soort Hitler gaat gedragen. Want het grootste beleidspunt waar hij als politicus mee bezig is, dat is deze vraag: hoe lossen we het Jodenprobleem op? Hoe voorkomen we dat dat volk nog verder doorgroeit, nog verder uitbreidt, nog sterker wordt? Dat is zijn grootste angst. En velen met hem. En dan neemt hij een aantal maatregelen. Als eerste zet hij de Joden aan het werk. Ze worden als slaaf in dienst genomen. En ze moeten twee reusachtige steden gaan bouwen, Pithom en Ramses. En natuurlijk, deze maatregel die maakt het Joodse volk van binnen zwak en moe. Dat kan niet anders. Maar opvallend, zegt ons gedeelte, de bevolkingsgroei onder het Joodse volk, die wordt er niet door ingedampt. Integendeel, er blijven juist steeds weer baby's geboren worden. De babyboom, om het zo te zeggen, die blijft doorgaan. Dan volgt de tweede maatregel. En die is radicaler. Want de farao roept die twee verloskundigen bij zich. Ik denk, er waren vast meer in Egypte, zo'n groot land. Maar ik stel me zo voor, deze twee die gaven min of meer leiding aan verloskundige praktijken wellicht. Nou, de een heet Sifra, vertelt ons gedeelte, de ander Pua. Ik vind er twee prachtige personages in ons hoofdstuk. Want als zij de opdracht krijgen van de farao om al die Joodse jongetjes na de geboorte de nek om te draaien, dan weigeren ze resoluut. Ze gaan niet aan de kant van de dood staan, maar ze kiezen radicaal en resoluut voor de kant van het leven. En zelfs als ze dan op het matje worden geroepen, als ze ter verantwoording worden geroepen, dan nog weet ze zich met een soort van noodleugen eruit te redden. En het gevolg is, ja, die geboorte van de baby's onder de Joden blijft maar doorgaan en doorgaan. Dan komt de derde maatregel. En ik denk, wij vinden dit allemaal wel de meest hartverscheurende, de meest heftige van alle drie. Want het bevel luidt van de farao: alle Joodse jongetjes moeten na hun geboorte in de Nijl gegooid worden. En daarmee wordt deze levensader van Egypte, dat ze door de tijd heen steeds geweest, het wordt de doodsrivier bij uitstek. Wat gebeurt hier eigenlijk allemaal? Wat vindt u van dit regime van de farao? Is dat eigenlijk wel heel anders dan dat van Nazi-Duitsland? De sterken maken zich breed. Soldatenlaarzen kunnen elk moment om de hoek komen stampen. De geheime politie, die staat op scherp. En de kinderen, ja, die zijn het eerste kind van de rekening. En nu is het niet in de concentratiekampen met jullie, maar nu is het in de Nijl ermee. Ik denk, en dat voelen we allemaal, de sfeer daar in Gozen, in die oostelijke Nijldelta, waar het volk zich had gesetteld, ja, die sfeer daar, die moet toch ondraaglijk zijn geweest. Want hoe ga je hiermee om? Stel je voor dat je zwanger wilt worden. Stel je voor dat je al zwanger bent. En ineens hangt deze maatregel boven je hoofd. Wat moet je? Denkt u ook niet dat het Joodse volk regelmatig omhoog gekeken heeft naar de hemel? Dat ze het hebben geroepen tot God. God, waar bent u eigenlijk? Waarom laat u niks van zich horen? Nu we notabene door een vurer van onze kinderen worden beroofd. Waar is nu die hulp, die redding van u, die u toegezegd en beloofd had aan onze voorouders, aan Abraham, Isaac en Jacob? Waarom laat u ons zo nadrukkelijk in de steek? Ik denk, dit zijn wel de meest moeilijke en diepe vragen die je je in het geloof kan stellen. En ook vragen, denk ik, die door de tijden heen ook steeds weer opnieuw zijn gesteld. Vandaag herdenken we dat de Eerste Wereldoorlog 100 jaar geleden is afgelopen, dat er vrede kwam. Hoe kon Europa zo'n slagveld worden waar miljoenen jonge mannen de dood vonden? En hoe kon het dat kort daarna eigenlijk een Hitler 12, 13 jaar lang rustig zijn gang kon gaan, miljoenen mensen met zich kon meesleuren de dood in? En na hem kwade figuren als een Stalin, een Saddam Hussein. En zelfs vandaag zit Assad weer redelijk sterk in het zadel. Hoe is het mogelijk? Nou, ik vind dat vragen waar je nauwelijks een antwoord op kan geven. En wat je nauwelijks kan begrijpen. En toch bedacht ik me, misschien kan dan juist wel ons Bijbelgedeelte van vanavond, kan juist dit gedeelte ons een stukje verder helpen. Want als zeg maar de media alle aandacht vraagt voor alle ellende die gebeurt en voor wat wereldleiders allemaal doen, dan betekent dat nog niet dat God volslagen afwezig is. Nee, zou het zelfs niet zo kunnen zijn dat als je misschien maar heel weinig van hem merkt voor je gevoel, dat hij juist dan achter de schermen met je in de weer is. Want dat zie je in ons Bijbelgedeelte. Op een heel speciale manier. We zien een Levitische moeder en die buigt zich over een wiegje. Jochebed is het. Nee, dat staat natuurlijk niet in de krant. Er worden geen geboortekaartjes rondgestuurd. Dit moet zo stil mogelijk gehouden worden. Maar met dat die Joodse moeder zich over dat wiegje buigt, ziet ze iets indrukwekkends. Onze Bijbelvertaling zegt ze ziet dat dat kindje mooi is. En dat zou een beetje de indruk kunnen wekken van nou, zo'n mooi babytje. Fijn om naar te kijken, maar dat wordt hier eigenlijk net niet bedoeld. Want vanuit de grondtaal, vanuit het Hebreeuws mag je hier ook vertalen. Die moeder die kijkt over de rand van het wiegje, ze ziet dat babytje. En dan ziet ze dat dat kindje goed is. En dan wordt daar het woordje tof gebruikt. Een Hebreeuws woord wat we allemaal kennen. En dat woord klinkt ook aan het begin van de Bijbel. Als God over zijn schepping schrijft. Elke keer als God een scheppingsdag achter de rug heeft en zijn dingen gemaakt heeft, dan staat dat er bijna als een soort van refrein. En God zag dat het goed, dat het tof was. Nou voel je wat hier gebeurt in ons hoofdstuk. Midden in dat, laat ik zeggen, concentratiekamp van Egypte. Waar voor je gevoel God verder weg is dan ooit. Daar wordt eigenlijk zonder dat iemand het in de gaten heeft. Daar wordt een jongetje geboren. En dat jongetje dat belichaamt iets van Gods goedheid. Iets van de goedheid van de schepping. Ja, het is een signaal van zegen van hoger hand. Een signaal van redding die gaat gebeuren. De Joodse rabbijnen, die kunnen bij Bijbelhoofdstukken soms heel boeiende verhalen vertellen, legendes. En zij vertellen hier, toen Mozes geboren werd, toen straalde heel dat slavenhutje van licht. Nou, dat is niet echt gebeurd natuurlijk, een legende is een fantasieverhaaltje. Maar het maakt ons wel gevoelig van wat hier nu eigenlijk gebeurt. Midden in die duisternis van Egypte is daar ineens een sprankje licht. In die ellende waar de mensen elke dag tegen aanlopen, daar wordt hoop geboren. Ja, midden in de slavernij begint daar iets van redding. Nou zien wij daar ook wel eens iets van. Net zoals die Joodse moeder dat ziet, als ze naar wiegje kijkt. Dat je in de wereld van vandaag met alles wat er aan de hand is, met alles wat er misgaat, dat je toch, ondanks dat, signalen van hoger hand waarneemt. Signalen van Gods goedheid. Een overlevende van het concentratiekamp Dachau vertelde eens, het kamp, dat was een hel. Maar, zei hij erbij, soms was het ook een hemel. Als je van een bewaker ineens een extra stukje brood kreeg, of als iemand een Bijbelwoord of een gebed voor een ander uitsprak, en elkaar, als je elkaar zo bemoedigde, als kameraden. Nou, ik leer daarvan bij alles wat je mee kan maken in je leven en in je omgeving. En dat kan heel moeilijk zijn, dat kan onbeschrijfelijk veel ellende zijn. Schrijf God niet te snel af. En zeg niet te snel iets in de trant van God die ziet me niet, God die kent me niet, God wil niets meer met me te maken hebben. God is mij vergeten. Zou dat echt zo zijn? Nee, probeer dan net als die Joodse moeder in dat donkere Egypte toch die signalen van Gods goedheid op te vangen. Want als we hier één ding zien in ons gedeelte, is dat die grote reddingsactie van God die gaat plaatsvinden, dat die eigenlijk heel klein begint, van achter de schermen, met de geboorte van dit jongetje. Nou, nog iets wat er uitspringt. En dat is dat in ons gedeelte, dat reddingswerk van de Heere God, laat ik zeggen, een heel kwetsbaar karakter heeft. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat dat grote plan van God, van zijn redding, van het volk dat hij gaat bevrijden uit Egypte, dat lijkt hier ook wel keer op keer aan een zijden draadje te hangen. Er hoeft eigenlijk maar iets te gebeuren voor je gevoel. Of het gaat helemaal mis en van die hemelse plannen gaat werkelijk niks terechtkomen. Neem alleen al die eerste 3 maanden. Als die Joodse moeder het babytje in het slavenhutje probeert te verbergen. En misschien zijn er vanavond jonge ouders in de kerk. Maar kan je je voorstellen dat Amram en Jochebed geslapen hebben? Bij elk klein gruitje, bij elk kikje, dan schiet je toch overeind. Dan is het ons babytje, is het onze kleine die begint te huilen. En dan vraag je, is er geen geheime politie in de buurt? Als er maar iets verkeerd gaat, ja dan gaat gelijk alles verkeerd. Want dat betekent alsnog de doodsrivier voor je kindje. Nou, in dat gezin moet dat 3 maanden lang een immense spanning hebben gegeven. En na 3 maanden, ja, dan gaat het ook echt niet meer. En dan gaat Jochebed iets opmerkelijks doen. Ze maakt een mandje van biezen, vertelt de Bijbel, dat smeert ze dicht met pek en leem. En dan legt ze haar kindje in dat mandje. En dan draagt ze dat mandje vervolgens naar de Nijlrivier toe. Daar ergens langs de oever, tussen dat papyrusriet, zo stel ik me dat een beetje voor. Dan laat ze dat mandje zo in het water zakken. En nu is de vraag, wat vindt u? Is dit nu een verstandige actie van de moeder? Of juist niet? En ik stel deze vraag een beetje omdat onder bijbellezers en bijbeluitleggers hierover verschil van mening is. Sommige bijbeluitleggers zeggen, ja, Jochebed, die maakt hier een heel grote fout. Zij neemt hier, als je er even over nadenkt, ze neemt hier een veel te groot risico. Dit kan niet anders of binnen 1 nacht loopt dit verkeerd af. Dan heeft een krokodil of ander nijldier, die heeft dan vat gekregen op het babytje. Of de stroming, die heeft het alsnog te pakken gekregen, dat mandje. En ja, dan ziet dat kindje de verdrinkingsdood in de ogen. Wat Jochebed had moeten doen, misschien ontzettend veel. Maar dit niet. Dit is, als je er even over nadenkt, te gevaarlijk, te risicovol. Ze had veel meer op God moeten vertrouwen, op Gods zorg, op Gods leiding, op Gods hulp. En ze had niet zo bang moeten zijn voor die farao en zijn soldaten. Dat zeggen sommige bijbellezers. Andere bijbeluitleggers zeggen eigenlijk precies het tegenovergestelde. Die zeggen, ja, God zorgt en ja, God leidt, ook in moeilijke omstandigheden, zeker weten. Maar dat sluit onze eigen verantwoordelijkheid niet uit, maar juist in. Stel dat zij, Jochebed, thuis met dat babytje op de bank was blijven zitten. Niets had gedaan en had gehoopt dat God iets wonderlijks zou doen. Nou, dan was ze ja, toch ook ontdekt door de geheime politie. En dan was het compleet verkeerd afgelopen. Het bijzondere is juist dat Jochebed hier in deze wanhopige situatie, waarin je eigenlijk geen kant op kunt, dat ze getuigt van haar geloof. Dat ze het als het ware erop waagt, ze neemt de sprong, ze vertrouwt haar babytje aan de Heere God toe, dwars door alles heen. En ze zegt als het ware, Heere God, ik kan mijn kindje niet meer helpen, maar u bent de enige. U bent de enige die het uit het Nijlwater kan redden en er zorg voor kan dragen dat het kindje overleeft. Ik weet niet of een van de twee uitleggen, interpretaties uw voorkeur heeft. Ik moet zeggen, ik voel me steeds meer thuis bij die laatste. Die positieve uitleg. Dat Jochebed dit in geloof doet. En dat heeft vooral ook te maken met dat mandje waarin ze haar kindje neerlegt. Volgens de Bijbel is dat niet zomaar een kistje of een biezen mandje wat er kan blijven drijven. Nee, als je hier ook weer even naar de grond dan, naar het Hebreeuws kijkt, dan zie je hier iets heel boeiends. Hier wordt een woord gebruikt en dat betekent letterlijk ark. En dat woord kennen we. Dat komt vaker in de Bijbel voor. En dan denken we aan Noach. In zijn tijd dan stroomt heel het aardoppervlak vol met een immense watervloed. En als dat gebeurt, dan is er maar 1 schip... die Noach redt. Er is 1 boot waarin hij veilig is. En dat is de ark. Daarin is hij geborgen Zolang dat water heel het aardoppervlak bestrijkt. Nou, zoals Noach veilig is in die reddingsboot van de ark. Zo is het babytje in Exodus 2 veilig in dat mini-arkje van het biezenmandje. En aan alles voel je, wat is het een kwetsbaar reddingsbootje. Het is maar zo'n dun bandje en dat maakt scheiding tussen de dood en het leven. En toch, moeder Jochebed, ze kan niet anders. Dit is de enige optie die voor haar overblijft. En ze waagt het, ze neemt de sprong in geloof. Ze legt haar kindje in het arkje. In vertrouwen dat God het redt. En dan gebeurt het wonder. De baby overleeft inderdaad de doodsrivier. Heel bijzonder trouwens ook hoe dat gaat, notabene die heidense prinses. Een dochter van de Führer van Egypte. Die redt hem. Die tilt hem uit het water. Die hoort het babytje huilen en krijgt medelijden. En die draagt er zorg voor dat het babytje niet alsnog in het water verdwijnt. Maar dat het gered wordt. En zo is het dankzij die waagsprong van Jochebed met dat arkje. Dat het plan van God niet kapot gemaakt wordt of gedwarsboomd wordt. Maar dat het dwars door alles heen toch doorgang vindt. Ik denk, net als in ons Bijbelgedeelte, is geloven voor ons vandaag ook een waagstuk. Misschien heeft u in je eigen leven ook te maken met water, dat je tot aan de lippen stijgt. Dan kun je proberen op eigen kracht te zwemmen, maar uiteindelijk lukt dat je niet. Misschien moet je naar het ziekenhuis, maar is er weinig hoop op genezing. Misschien zit je met een van je kinderen, je voelt het gaat niet goed, je weet er geen raad mee. Wat moet er van terechtkomen? Je voelt je machteloos. Je zit vast in een zonde. Maar je bent te zwak om zelf dat gif uit je hart, uit je leven te verwijderen. Misschien luister je nu wel mee met de kerkradio. Ben je oud aan het worden? Zwak? Fysiek ook. En denk je steeds vaker na over de vraag, wanneer zal ik de grens van het aardse leven overgaan? Het kan zomaar wel eens dichterbij zijn dan je denkt. En wat redt jou dan? Wie redt jou dan? Nou, het antwoord van het christelijk geloof is, er is een ark voor je beschikbaar. In het Nieuwe Testament wordt de ark al heel snel betrokken op de Heer Jezus Christus. In de Petrusbrieven zie je daar iets van in relatie tot de doop. En later wordt dat beeld nog verder uitgewerkt. Jezus Christus, hij is de ark van het behoud. Door kruis en opstanding heen verlost hij je van de macht van de zonde. Van de schuld die op je rust. Van het oordeel wat je tegemoet gaat. Van de gebrokenheid. Van het kwaad dat ook in jou zich nestelt. En van de ondergang die wacht. Jezus Christus, hij is de reddingsboei. Hij is de ark van het behoud. Misschien aarzel je. Maar kan dat echt? Dat mijn leven van nu, dat gered wordt door een kruispaal, die 2000 jaar geleden op Golgotha stond. Als God echt met mij de nacht ingaat, de nacht van ziekte, de nacht van aanvechting, en uiteindelijk die laatste nacht, de nacht van de strenge, van de bittere dood, is dat dan mijn reddingsboei? Nou, voor ons gevoel lijkt het misschien wel heel kwetsbaar. En heel veel mensen in Bruchem en Breder, die lachen erom of halen hun schouders erbij op. Of zegt het gewoon helemaal niks. Ze maken er niet eens druk om. En Jochebed, had misschien heel veel andere redenen om haar kindje niet in dat arkje neer te leggen. En toch wil ik het u en jou vanavond op het hart binden. Waag de sprong in geloof. En vertrouw je leven met alles wat er aan mankeert. Vertrouw je toe aan Jezus Christus. Want in hem is de redding van Gods wegen volledig zichtbaar geworden. En bid dat jouw hart open gaat voor de gekruisigde die is opgestaan. En hoe het dan verder vanaf vandaag met jou gaat. En hoe je toekomst er dan precies uitziet. Dat weet ik niet. Maar wel is waar wat een lied zegt, dan mag je trouw en stil door goede machten zijn omgeven. Want Christus is met je des avonds en des morgens. Ja, Christus is met je elke nieuwe dag. Dan nog iets wat er uitspringt in ons gedeelte, en dat is dat die redding van God met een bedoeling, met een doel gebeurt. En dat zien we meer aan het slot. Hè? Als dat jongetje uit het water is gehaald, gered door de prinses. Heel opvallend, laat ik vanavond wat liggen, wordt het notabene nog door zijn eigen moeder een aantal jaar opgevoed. En dan als het een jaar of 4, 5 is, dan moet het naar het hof van de farao. En dan pas, zegt ons gedeelte, krijgt het de naam. Mozes. Zo moet het kindje gaan heten. Een naam met een dubbele betekenis. Het kan betekenen uit het water getrokken, uit het water gered. Dan verwijst het naar ja, dat mandje waardoor hij gered is. Maar het kan ook betekenen degene die gaat redden. Dus degene die anderen uit de ellende omhoog gaat trekken. En die laatste betekenis laat zien dat Gods redding via dat arkje op de Nijl, dat dat een groter doel dient. Mozes is gered om anderen te gaan redden, zelf uit het water van de dood. Zo moet die andere mensen uit het land van de dood gaan bevrijden. En dan loopt zijn levensweg heel bijzonder. Eerst is hij 40 jaar in dat hof van Egypte. Dan maakt hij helemaal met die Egyptische cultuur en wetenschap kennis. En daarna wordt hij 40 jaar schaapherder in de woestijn. Maar juist zo, door eerst in die Egyptische cultuur helemaal in te drinken, en om daarna dat woestijnleven van binnenuit te leren kennen, zo wordt hij bij uitstek de leider om het Joodse volk naar het nieuwe land te gaan brengen. Door, vanuit Egypte, door de woestijn, naar het land van de belofte. Dus Mozes wordt gered om anderen te redden. Nou zou dat ook voor ons kunnen gelden. Als je zelf mag geloven dat je bij Jezus hoort en dat je persoonlijk door hem gered bent, zou je juist niet dan voor mensen in je omgeving op een nieuwe manier van betekenis kunnen worden? Jongeren, misschien ben je druk met je opleiding, studie of werk. Nou, dan zou je eens aan Mozes kunnen denken. Als klein jochie al, 4, 5 jaar oud, werd hij helemaal ondergedompeld in die Egyptische cultuur. Misschien hielden Amram en Jochebed hun hart wel vast. Van God, bewaar hem. En het gebeurt. Hij raakt zijn geloof in de ware God van Israël niet kwijt. Nee, die jaren vormen hem juist. Die maken hem sterker, die maken hem stabieler op geloofsgebied. Nou, ik zou het mooi vinden als jij, als jongere, ook op zo'n manier in het leven staat. Dat je met het geloof wat je hier van huis uit meekrijgt, dat je hier in de kerk meekrijgt, op catechisatie en waar dan ook, dat als je 16, 17, 18 jaar bent, dat je dat niet aan de kant schuift of op een heel laag pitje zet in je leven. Maar dat je juist dwars door alles heen, met bij alles wat er op je afkomt, dat je juist sterker in het geloof probeert te staan. Daar dieper in probeert te groeien. Ik denk als onze samenleving één ding nodig heeft, dan zijn dat wel stabiele christenjongeren die niet te bang zijn voor wat er vandaag om ons heen gebeurt. Die daar ook weer een beetje ontspannen in staan. En tegelijk heel kritisch in een diep vertrouwen op Jezus Christus die de waarheid en het leven is. Dat je elke dag bij hem schuilt. En hoe vergaat het u of jou op je werk, als je al wat ouder bent? Of het nu betaald is of onbetaald, dat is niet zo belangrijk. Kijk, Mozes wordt na die Egyptische periode schaapherder. En denk niet dat dat een simpel baantje is. De woestijn is een van de meest ingewikkelde gebieden op aarde. De elementen van de natuur die roeren zich daar in alle hevigheid. Nou, zie daar maar eens staande te blijven voor jezelf en dan ook nog eens voor zo'n hele kudde schapen. Nou, ik denk als je vandaag in de bouwwereld zit, of je staat voor de klas, misschien werk je in de financiële sector, nou, dan kan er ook zomaar heel wat op je afkomen. En wat is het dan mooi en broodnodig ook, dat je je werk op zo'n manier doet dat het je dichter bij de Heer Jezus brengt. En dat je als mens zelf gered door hem, dat je iets van die redding uitstraalt naar de mensen met wie je mag optrekken. En ik besef, dat is niet eenvoudig. Dat doe je niet even met een paar trucjes. Het geloofsklimaat in ons land, dat heeft soms iets weg van een woestijn. Het is soms al heel dor en droog en kaal geworden. Hoeveel mensen lijken vandaag niet gewoon helemaal op slot muur vast te zitten als het om het leven met de Heer Jezus gaat. En toch denk ik, we moeten ook nuchter zijn. Want het christendom is ook weer nooit populair of zo geweest. Dat mensen het zomaar als zoete koek allemaal slikten. Nee, je moet er ook zelf toch steeds weer voor ingewonnen worden door de Heer Jezus zelf en door de werking van zijn geest. En als je dat beseft, dan mag je juist als christen vandaag meer ontspannen en alle bescheidenheid. Misschien wel vanuit de marge. Het licht van Christus verspreiden. Dat je net een beetje als Mozes bent. Dat je zelf gered mag zijn door genade. En dat je daarom dienstbaar mag zijn aan de redding van anderen. Gemeente, Exodus 2. Het is het favoriete Bijbelgedeelte van Lodewijk Asscher. En dat begrijp ik, als je eigen vader, je eigen familie, ja, iets vergelijkbaars heeft meegemaakt. Maar ik kan u zeggen, ik ben bij de voorbereiding zelf ook erg van dit hoofdstuk gaan houden. En ik hoop eigenlijk u en jij vanavond ook. Want wat een boodschap. God is een God van redding. Het begint vaak klein. Van achter de schermen. Het gebeurt via een arkje. Via een kruis. Via een open graf. Maar het geeft je houvast in leven en in sterven. Waardoor je tot zegen kan zijn voor je omgeving. Amen. Laten we zingen Psalm 66, vers 4 en 5. Laten we God samen danken voor deze dienst en voor elkaar bidden. Heere onze God, liefdevolle en hemelse Vader, wij danken u dat we u vanavond in het hart mochten kijken. Dat we mochten zien dat u een God bent van redding. U hebt niet onze ondergang op het oog, maar juist onze bevrijding, ons leven. Het leven dat nooit meer ophoudt. Heer, wij danken u hoe we die geboorte van Mozes mochten zien. Dat uw redding vaak heel klein begint, van achter de schermen. En dat u dwars door alles heen doorzet. En dat u zo het Joodse volk uit slavernij hebt bevrijd. Heer, wij danken u dat u dat nog veel indrukwekkender hebt gedaan. In Jezus Christus, uw Zoon. Ook dat begon zo klein. Een babytje in de stal van Bethlehem. Een zwakkeling die wegstierf aan een kruis. Maar vanaf de opstanding begon er iets nieuws. U bent de verhoogde, de verheerlijkte. En u bent bezig met de opbouw van uw koninkrijk. En we zijn op weg naar het moment van de voltooiing. Wij bidden u, geef dat wij in Christus geborgen zijn. En dat wij zo heen leven naar die totale bevrijding. Heer, wij bidden u, ontfermt u zich over deze wereld. Waar zoveel pijn en zoveel leed is. Het Joodse volk in Egypte werd onderdrukt. Heer, tot op de dag van vandaag heeft uw volk Israël met weerstand en tegenstand en antisemitisme te maken. En ook in Europa is het groeiende. Wij bidden u, bewaar uw volk dwars door de stormen van de tijd heen. Maar geef dat ook in hun hart ruimte ontstaat voor Jezus Christus, die meer is dan Mozes. Heer, gedenk uw kerk over het rond van deze aarde. Christenen die vervolgd worden, houd hen vast. Geef dat ze het kruis met vreugde dragen. Wees bij uw kerk in Nederland. Bijzonder bidden we u voor de protestantse kerk, waar wij deel van mogen uitmaken. Ook op weg naar het einde van de week is er een grote synodevergadering op het programma staat. Waar belangrijke en spannende thema's rond het huwelijk en homoseksualiteit besproken zullen worden. Wij bidden u, geef dat de synode een krachtig geluid laat horen voor de Bijbelse visie op het huwelijk. Als een verbond tussen man en vrouw. En wij bidden u in het bijzonder voor alle die anders geaard zijn, die worstelen met hun diepste gevoelens. Wij bidden u, wilt u zich over hen ontfermen en geven dat de kerk voor hen een veilige plaats is. Wij bidden u, wilt u hier bij de gemeente van Bruchem zijn. Zegen alle die zich inzetten voor de opbouw van de gemeente. Wees bij dominee van Zetten, ook bij dominee van de Wind, bij de broeders van de kerkraad. Bij alle die zich inzetten voor de opbouw van dit deel van uw gemeente. Geef daarbij de vreugde van uw geest. Geef steeds nederigheid en afhankelijkheid in alle dingen. En geef dat er vrucht mag zijn. Vrucht van geloof. Heer, wij bidden u in het bijzonder voor hen die met zorg, of met ziekte, met spanning, met stress, met andere moeilijkheden te maken hebben. Er kan zoveel spelen in één mensenleven, in één mensenziel. Wij danken u dat u groter bent dan ons hart. En daarom vertrouwen wij ons leven toe aan u, de liefdevolle Vader, die in Jezus Christus ons genadig wil zijn. Geef dat dat geloof en dat besef ons elke dag draagt, hoe onze omstandigheden ook zijn. Zo dank voor deze dienst, voor deze zondag, met ons mee de week verder in. Ga met ons mee de weg die we als christenen hebben te gaan in deze tijd. Op weg naar die grote bevrijdingsdag Jezus Christus, kom terug en maak alle dingen nieuw, tot lof en tot eer van uw naam. Amen. Zingen we ons slotlied, en dat is nogmaals Psalm 66, en nu het zesde en ook het laatste vers. Ons slotlied is Psalm 66, vers 6 en 10. Ontvang ten slotte de zegen van onze God en wees tot een zegen voor de mensen om u heen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.